Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes, hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Ook iedereen die thuis meekijkt en als gast aanwezig is, heten we hartelijk welkom. In deze morgendienst op Eeuwigheidszondag, waarin we de gemeenteleden herdenken die het afgelopen jaar zijn overleden, zal onze eigen predikant dominee Schone willen voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Zevenwijk uit de Spoorstraat in Kesteren. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 90 uit de bundel Weerklank. Het eerste vers. Gij zijt gewezen, o Heer, en gij zult wezen de zekerheid van alle die u vrezen. En we zingen ook vers 6. De kerkenraad wens u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen samen Psalm 121 en daarvan vers 1 en 2. Gemeente, we luisteren vanmorgen naar de goede geboden van de Heere God en de samenvatting daarvan. Daarna willen we samen zingen uit Psalm 19 en daarvan het zesde vers, Psalm 19, vers 6. Toen sprak God deze woorden, hij spreekt ze vanmorgen naar u en naar jou. Hij zei, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding, van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zomaar op een lege manier gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op een lege manier gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw of de man van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus Christus heeft de wet van God, het woord van God, samengevat in de volgende woorden. De Heer Jezus zei, u zult de Heere uw God liefhebben. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten, het gehele woord van God. We willen nu samen, voordat wij deze dienst verder ingaan, voordat we gaan luisteren naar het woord van God, gaan luisteren naar de verkondiging van het woord, straks ook stil zullen staan bij de mensen die we missen, willen we nu tot God gaan om hem te bidden om zijn hulp, zijn kracht, zijn zegen. Laten we samen bidden tot hem. Barmhartige en genadig God, liefdevolle Vader in de hemel, wij komen schuilend achter het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus, tot u in het gebed, om vanmorgen bij u te schuilen. En wij danken u, Heere, voor de schuilplaats die u geeft. Niet alleen dit gebouw dat ons warmte geeft voor de kou die buiten is. Hoe fijn het ook is, Heere, dat we gebouwen mogen hebben, dat we kleren mogen dragen om ons lichaam te beschermen, om warmte te ontvangen. Maar we danken u, Heere, dat u ons ook geestelijke schuilplaatsen geeft, waar we mogen schuilen onder de schaduw van uw vleugels. En we hebben die schuilplaatsen nodig. Want er is ook veel wat in ons leven er aan moeite en aan zorg aanwezig is, aanwezig kan zijn. En wat we ook meenemen, ook vandaag de kerk in. Heer, u weet van de mensen die we missen. De mensen waarvoor we wellicht hier zijn, omdat we anders elders naar de kerk gaan, of wellicht helemaal niet naar de kerk gaan. Dank u, Heere, dat wij ook samen met anderen dat gemis weer mogen delen in deze bijzondere dienst. En Heere, dat zij zich ook welkom mogen weten in dit huis. Toen ze binnen mochten komen, mochten ze het ook lezen. Welkom in Gods huis. En dank u, Heere, dat u zo voor ons allen, Heere, de kerkdeuren hebt geopend. En dat we vanmorgen hier samen mogen komen. En ook met al die mensen die vanmorgen met ons verbonden zijn. Door middel van de techniek, ook thuis, in het zorgcentrum of thuis in de eigen woonkamer. Of misschien zelfs wel heel ver weg, ook verbonden zijn met ons. Maar ver weg, fysiek, maar in het hart dichtbij. Heere, wij danken u dat dat ook voor u geldt. Dat u heel dichtbij bent. Soms denken wij en ervaren we dat ook wellicht in ons leven, dat u heel ver weg bent. Dat u er niet op betrokken bent. Dat we misschien wel denken, God, ja, houdt u zich mee met mij bezig? Met onze menselijke zorgen en verdriet? We kennen het allemaal wel, maar we mogen weten, Heere, we mogen erop vertrouwen dat u slechts één gebed bij ons vandaan bent. Dat u slechts zo ver bij ons vandaan bent, zoals onze handen van elkaar vandaan zijn. Maar nu hebben we ze gevouwen. Nu komen wij bidden tot u, ook in het vertrouwen, Heere, dat u er bent, dat u ons hoort. En dat alles dankzij de Heere Jezus, die de weg is. Die de weg heeft geopend, waardoor wij ook echt in de hemelse heerlijkheid mogen komen met onze stem tot aan uw troon. Vader, wij willen u bidden om uw hulp en uw troost. U doorgrondt en kent ons, u weet van alle dingen af. Wilt u ook geven, Heere, alles wat wij nodig hebben op dit moment, maar ook in ons hele leven. Kom dan, Heere, met uw aanwezigheid, met uw woord en geest in ons midden. Wilt u genadig wegdoen alle barrières die wij kunnen opwerpen, die wij ook dikwijls hebben opgeworpen, ook in de afgelopen week. Wilt u het genadig wegdoen, Heere? Ons falen, onze fouten, onze zonden. Wilt u ze verzoenen, was ons in het bloed van de Heere Jezus, maar ook onze zorgen. Ook alles waar we zo vol van kunnen zijn. Dat kunnen ook hele mooie dingen zijn, waar we zo door bezet zijn in ons hoofd, dat we wellicht helemaal niet meer kunnen luisteren. Heere, wilt u het vangen? Heere, als Heere, dat zegt de psalmdichter toch ook. Toen mijn gedachten in mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn hart verkwikt. Wilt u dat ook geven, ook op deze dag, op deze ochtend? Levende God, wij bidden u dit uit genade. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Here en Heiland. Amen. Gemeente, we willen vanmorgen, willen we voor de laatste keer in deze serie stilstaan bij het leven van Jozef. En we staan stil ook bij zijn omgang met overlijden. En we staan stil bij het gedeelte dat zijn vader overlijdt. Dus dat is Genesis 49, Jacob sterft. Jacob sterft en we lezen Genesis 49 vanaf vers 29 en tot en met Genesis 50 vers 14. Genesis 49. En daar lezen we over het sterven van zijn vader. Daarboven staat ook Jacob sterft. Laten we samen luisteren naar het woord van God. Daarna gebood Jacob hun, en daar bedoelt hij, daar wordt mee bedoeld de zonen van hem. Daarna gebood Jacob zijn zonen en zei: ik word met mijn volk verenigd. Begraaf mij dan bij mijn vaderen in de god die op de akker van Ephron de Hetiet ligt. In de god die op de akker van Machpela ligt, dat tegenover Mamre ligt, in het land Kanaan, en die Abraham samen met die akker gekocht heeft van Ephron de Hetiet als eigen graf. Daar hebben ze Abraham begraven en Sara zijn vrouw. Daar hebben ze Isaac begraven en Rebecca zijn vrouw. En daar heb ik Lea begraven. De akker en de god die daarop ligt zijn gekocht van de Hetieten. Toen Jacob klaar was met het geven van bevelen aan zijn zonen, legde hij zijn voeten bij elkaar op het bed en gaf de geest. En Jacob werd verenigd met zijn voorgeslacht. Jozef liet zich op het gezicht van zijn vader vallen, huilde om hem en kuste hem. Jozef gebood zijn dienaren, de geneesheren, zijn vader te balsemen, en de geneesheren balsemden Israël. Het balsemen van hem duurde 40 dagen, want dat is het aantal dagen dat het balsemen duurt. En de Egyptenaren beweenden hem 70 dagen. Toen de dagen van het bewenen van Jacob voorbij waren, sprak Jozef tot het huis van de farao: als ik toch genade gevonden heb in uw ogen, spreek dan ten aanhoren van de farao: mijn vader heeft mij laten zweren, zie, ik ga sterven in mijn graf dat ik voor mijzelf in het land Kanaan uitgehouwen heb, daar moet jij mij begraven. Nu dan, laat mij toch gaan om mijn vader te begraven, daarna zal ik terugkomen. De farao zei: ga en begraaf uw vader zoals hij u heeft laten zweren. En Jozef ging op weg om zijn vader te begraven en alle dienaren van de farao, de oudsten van zijn huis en al de oudsten van het land gingen met hem mee. En verder heel het huis van Jozef, zijn broers en het huis van zijn vader, alleen hun kleine kinderen, hun kleinvee en hun runderen lieten zij in de landstreek Gozen achter. Met hem gingen zoveel wagens als ruiters mee. Gingen zowel wagens als ruiters mee. Het was een zeer grote menigte. Toen zij bij de doornendosvloer kwamen, die zich aan de overzijde van de Jordaan bevindt, bedreven ze daar rouw over hem met een grote en zeer zware rouwklacht. Hij hield 7 dagen rouw over zijn vader. Toen de inwoners in dat land, de Kanaanieten, de rouw op de doornendosvloer zagen, zeiden ze: dit is een zware rouw van de Egyptenaren. Daarom gaf men die plaats de naam Abel Misraïm. Hij ligt aan de oostzijde van de Jordaan. En zijn zonen deden met hem zoals hij hun geboden had. Zijn zonen vervoerden hem naar het land Kanaan en begroeven hem in de god op de akker in Machpela, die Abraham samen met de akker als eigen graf gekocht had van Ephron, de Hetiet. Deze god ligt tegenover zijn broers en allen die met hem meegetrokken waren om zijn vader te begraven. Gemeente, we willen vanmorgen in de verkondiging stilstaan bij het slot van Genesis 49. In bijzonder die woorden: en Jacob gaf de geest. Dat kunt u lezen in vers 33, 49, Genesis 49, vers 33. En Jacob gaf de geest en werd verenigd met zijn voorgeslacht. Jozef liet zich op het gezicht van zijn vader vallen, huilde om hem en kuste hem. Gemeente, we willen nu samen, voordat we gaan luisteren naar de verkondiging van het woord, zingen uit een lied uit de bundel Weerklank. En dat zal het lied zijn 504 en daarvan vers 1, 2 en 3. En jullie, jongens en meisjes, zullen na het zingen van dit lied naar jullie eigen ruimte gaan. Ik wens ook jullie een hele fijne ontmoeting met de leiding. En het onderwerp is best wel een ernstig onderwerp. Het gaat over sterven. Daar gaat het in de kerk ook over. Misschien ken jij ook wel iemand die gestorven is. Een oma of een opa. Misschien wel een oom of tante. Het kan ook zo zijn, een broer of een zus. En dan weet je hoeveel verdriet dat doet. Hè? En ons leven blijft met hen verweven. En wij mogen ook in deze dienst, maar ook jullie in je eigen samenkomst daarbij stilstaan. Maar tegelijk mogen we ook dat verdriet delen met elkaar en delen met God. Dat doen we samen op deze dag. We willen nu samen dat lied zingen. Droog met uw wind mijn tranen. Toen Jacob klaar was met het geven van bevelen aan zijn zonen, legde hij zijn voeten bij elkaar op het bed. En Jacob gaf de geest. En hij werd verenigd met zijn voorgeslacht. Jozef liet zich op het gezicht van zijn vader vallen, huilde om hem en kuste hem. We willen vanmorgen in de verkondiging luisteren naar Jozefs verdriet over het sterven van zijn vader. In de tweede plaats over Jozefs troost bij het sterven van zijn vader. En in de derde plaats willen we stilstaan bij Jozefs hoop na het sterven van zijn vader. Allereerst Jozefs verdriet en zorg ook. Jozefs verdriet voor het zorg over het sterven van zijn vader. En we hebben samen gelezen, gemeente van de Heer Jezus Christus. Jozef heeft intens verdriet. Toen zijn vader de geest gaf, toen gebeurde dat wat we lezen. Jozef liet zich op het gezicht van zijn vader vallen. Hij huilde om hem en kuste hem. Als een kind dat van zijn vader houdt, en geeft hij duidelijk aandacht aan zijn verdriet en zijn rouw. En je merkt dat deze jongen van zijn vader houdt. Het was natuurlijk ook een bijzondere band die ook deze twee met elkaar hadden. Maar nu komen ook alle emoties eruit bij Jozef. En hij omhelst zijn vader, hij kust zijn vader. Gemeente, wat zijn dat emotionele beelden die ons hier beschreven worden, die ons misschien ook wel doen denken aan onze eigen momenten in het afgelopen jaar, toen geliefden ook ons ontvielen, wij hen los moesten laten en toen ook de laatste adem ook werd uitgeblazen, dat we merkten ook die mens waarin geen leven meer is, dat lichaam, dat heb je lief en dat wil je omhelzen, dat wil je kussen. En met dat lichaam, daar wil je ook eervol mee omgaan. Daar ben je ook nog heel zuinig op, want ook dat lichaam heb je lief gehad. Dat lichaam heb je nog steeds lief. Nou, hier zie je ook hè, eigenlijk een kind die zich ook zo ook neervalt op vader en genegenheid uit. Gemeente, wat is het belangrijk om in ons leven ook ons verdriet te uiten. We zien dat gelukkig in de Bijbel, dat het ook hier beschreven wordt. We zien hier ook de emoties die een plek mogen hebben. En dat is ook het eerste waar ik bij stil wil staan. Hoe is dat bij ons? Nemen wij daar ook goede plek voor in? Ruimen wij daar ook in ons leven? Nemen we daar ook ruimte voor en geven we daar ook tijd aan. Aan verdriet en aan rouwen. Toen ik dit Bijbelgedeelte aan het voorbereiden was, toen werd ik toch wel getroffen over de vele dagen van verdriet en van rouw die ervoor worden uitgetrokken. En u zegt misschien, ja, dat zijn allemaal ceremonies, dat zijn allemaal voorschriften. Ja, maar ze zijn er wel. En die golden in Egypte, maar die waren er ook bij de Israëlieten. Vele dagen ook van rouw werden er ook voor uitgetrokken om ook verdriet en pijn, tranen een plek te geven. Dat heeft ons wat te zeggen, gemeente. Bij de Israëlieten was het ook zeker 30 dagen bijvoorbeeld. Maar hier horen we nog wel veel meer dagen. En zelfs ook na die dagen, als ze dan op reis gaan om vader te begraven, dan zie je opnieuw dat ze er een week voor uittrekken. Dat heeft ons echt wat te zeggen, dat de Bijbel er een ruime tijd voor uittrekt om ook te rouwen, om ook verdriet te hebben. En ik zou ook tegen u willen zeggen en tegen jou willen zeggen, gun uzelf ook die ruimte. Geef uzelf, maar ook de anderen om u heen, de ruimte om ook echt verdriet te uiten. En waarom zeg ik dit nou? Omdat ik wel eens denk, hè, dat we aan de ene kant wel vinden dat we inderdaad mogen huilen. Ik denk dat we niet meer leven in een tijd dat we zeggen mannen mogen niet huilen. Ik denk dat er maar weinigen zijn die dat nog steeds vinden. Dan moeten we dat echt maar loslaten. Mannen mogen ook huilen, hier zien we dat ook. Maar ik zou ook willen zeggen, niet alleen maar even een traan wegpinken of misschien op dat moment even huilen. Maar hoe heilzaam het is om ook echt een langere periode te hebben waarin je ook tijd inruimt om verdriet te hebben over je geliefde. Dat is heilzaam. Dat is gezond. En soms, hè, dan denk ik wel eens van, ja, geven we elkaar die ruimte wel? Of vinden we eigenlijk dat we niet mogen rouwen? Omdat we zeggen, ja, maar waar huil ik om? Of misschien mijn geliefde, die heeft het toch beter? Hè, ik moet blij zijn. Nou, gemeente, daar komen we zo op. Maar dat er wel alle ruimte is, hè, om het gemis te beleven. Juist dit Bijbelgedeelte bepaalde mij erbij. Dus ik vind dat niet een detail, ik vind dat een belangrijk element, als we dit hebben gelezen, om tijd te nemen voor rouwen. Gemeente, ik hoor wel eens dat rouwdiensten, dat gebeurt ook steeds vaker, dankdiensten op iemands leven worden genoemd. En dan ben ik gelijk degene die vooraan staat, hoor, want dat wil ik ook als mijn geliefde overlijden. En mijn moeder is ook in het afgelopen jaar overleden, ook andere geliefden, die zullen ook klinken in andere kerken ook vandaag. En als we dan de dienst ook houden, dan wil ik ook het liefst, en dat hebben we volgens mij ook gezegd, dat is een dankdienst op haar leven. Want dat gun je, hè, je moeder, maar je meent dat ook. Dus ik zeg daar op zichzelf niks verkeerds van. Maar tegelijk denk je van, nou, als je hier hoort hoe lang er eerst ook een rouwceremonie plaatsvindt. He, en wij natuurlijk na 5 dagen eigenlijk al komen tot een dankdienst voor iemands leven. Nogmaals, ik zeg er niks verkeerds van. Dat wil ik ook, als er mijn geliefde zijn. Laat dat alsjeblieft klinken, want ik ben God zo dankbaar voor diegene. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Dat je als het ware tegelijk ook moet oppassen om te zeggen van, nou, we moeten alleen maar dankbaar zijn, we moeten blij zijn. En dat als het ware het verdriet wordt weggedrukt. Want gemeente, het is wat, hè, om iemand te moeten missen, die fundamentele personen in je leven. Een moeder. Een vader. Hè, een broer of een zus. En dan weten sommigen ook nog, en ze zullen ook klinken, kinderen. Dan kan je nog dankbaar zijn en dan kan je misschien komen tot een dankdienst, omdat je maar dat gemis, dat weten we ook uit de ervaring, ook velen van ons. Dat is een gemis, dat blijft altijd. En ik zou tegen u willen zeggen, geef elkaar de ruimte, gemeente, om ook dat verdriet te blijven verwoorden, dat gemis. Gun het jezelf, maar ook de ander. En niet dat we zeggen, oh, maar zit je daar nog steeds mee dan? Dan ben je dan nog niet verder gekomen? Dat zijn hele koude opmerkingen, als we dat zeggen tegen elkaar. Maar gun elkaar de ruimte om verdriet te hebben, dat lezen we dus ook in de schrift. Hier, alle ruimte wordt beschreven. Gemeente, wat een verdriet, hè, van Jozef wordt hier in het bijzonder beschreven, maar ongetwijfeld ook van zijn broers over het overlijden van hun vader. Maar wat zien we tegelijk ook een zorg van Jozef, hè, in dat verdriet. Dat hij ook zo voor zijn vader ook zo zorg draagt, ook samen met de broers. We komen daar zometeen nog meer op. We komen daar zometeen op terug. He, dat ze ook zo bezig zijn om hun vader de begrafenis te geven die hij wenst. Maar ik wil ook nog even stilstaan bij de zorg van Jacob voor zijn kinderen. Wat bedoelt u, dominee? Is u opgevallen dat Jacob over zijn sterven heeft nagedacht? Jacob heeft eigenlijk alles al uitgedacht. Jacob heeft zijn kinderen bevelen gegeven om begraven te worden op de plek waar we zo meteen nog op terug zullen komen. Jacob die is echt bezig met zijn levenseinde en spreekt daar ook over. En als dan ook die kinderen zo verdriet hebben, dan merk je, nu vader er niet meer is, wat voor een zorg er eigenlijk ook van Jacob is geweest naar zijn kinderen. Ze hoeven over een heleboel dingen niet meer na te denken. Want vader heeft er over nagedacht hoe hij het wilde. En ze hoeven niet meer te denken, waar gaan we hem begraven? Maar in hun verdriet worden ze gesteund door eigenlijk de aanwijzingen die vader heeft gegeven. Ik wil daar even kort bij stilstaan, gemeente. Gemeente, staan wij ook stil bij ons levenseinde? Of stellen we maar uit om na te denken over ons levenseinde? Hebben wij ook op papier staan wat we dan wensen? Dat is verstandig om te doen, hè, opdat het ook zo mag gaan, op de manier zoals u dat wenst, passend bij uw identiteit, ook als gelover, als christen. Maar het neemt ook enorm veel zorg weg. Het is ook zorg voor je kinderen. Dat je zelf ook nadenkt over het levenseinde, maar ook over hoe je het dan wil. Dat kan enorm helpen, ook als kinderen er dan voor staan. Hoe wil vader het, hoe wil moeder het? En hoe gaan we het gestalte geven? Speelde geloof een rol in het leven van vader? Ja, hij ging wel naar de kerk. Maar ik zou zeggen van, gemeente, wees ermee bezig en bereid je erop voor. Of denken we dat dat bij ons nooit gaat gebeuren? Er zijn zoveel mensen, die stellen dat maar uit. Totdat ze niet meer uit kunnen stellen. En ze er niet meer over na kunnen denken. Maar anderen er wel mee laten zitten, zou je kunnen zeggen. En zij moeten het bedenken. Maar is het ook niet de zorg van een ouder, een zorg van familie voor elkaar, om daarover na te denken? We zien het in ieder geval ook in het leven van de vader van Jozef, van Jacob. En ze kunnen precies ook doen wat vader ook heeft bevolen. Nou, Jozefs verdriet, gemeente. Ik hoop dat het voor u en voor jou toch even weer een moment is dat je zegt van, nou, inderdaad, heb ik wel mijn verdriet verwerkt. Inderdaad, geef ik wel mijn geliefden genoeg ruimte dat ze het kunnen delen. Of leg ik er eigenlijk al wel te snel steeds weer de deksel op van, hij moet er nou maar eens over stoppen. Al gun elkaar en geef elkaar die ruimte. Jozefs verdriet over het sterven van zijn vader. Echt een kind die van zijn vader houdt en helemaal eigenlijk zijn hart volgt. Hij huilt, hij kust, hij valt op het gezicht van zijn vader. Maar dan het tweede punt. Jozefs troost bij het sterven van zijn vader. Want Jozef, die heeft wel dat verdriet en ook de broers en dat gemis van vader, maar ze zijn niet als mensen die geen troost hebben. Want wat mogen we lezen, ook in de tekst? En Jacob gaf de geest en hij werd verenigd met zijn voorgeslacht. Dat is een bijzondere zinsnede. Jacob gaf de geest en hij werd verenigd met zijn voorgeslacht. Misschien zegt er iemand, daarmee wordt bedoeld, dat Jacob nu begraven wordt bij Abraham en bij Isaac en bij Sarah en bij Rebecca. En dan wordt hij verenigd. Nou, dat geloof ik helemaal niks van, dat dat hiermee bedoeld wordt. Want hij sterft en dan staat er, en hij werd verenigd met zijn voorgeslacht. De begrafenis, we hebben net gehoord, die duurde nog wel even. Dus dat letterlijk verenigen met van de beenderen, van het lichaam, dat gebeurt hier nog helemaal niet. Maar hier gaat het om een diepere betekenis. Ik las in de studiebijbel van de Herziene Statenvertaling, dit idioom, deze combinatie van woorden, gewoonlijk gebruikt in relatie met de dood, lijkt een geloof weer te geven dat men na dit leven herenigd wordt met anderen. Wat bijzonder, om dat ook te mogen lezen in het Oude Testament. Wij denken wel eens van, dat leven na dit leven is vooral een geloof dat in het Nieuwe Testament ook meer en meer ook duidelijk mag worden. En ik ben het ook mee eens dat het in het Nieuwe Testament ook verder uitgewerkt mag worden. Maar ook in het Oude Testament zien wij ook van zulke zinsneden waarin inderdaad toch ook een geloof klinkt, waarin toch ook het vertrouwen geuit wordt dat men na dit leven herenigd wordt met anderen. Wat een troost ligt hier in gemeente. Wat een troost mogen wij als nieuwtestamentische gemeente hebben. Wij die zoveel meer mogen weten door het verlossingswerk van de Heer Jezus, die voor ons de dood en het kwaad heeft overwonnen. Wij mogen weten met die hele Bijbel, dat Oude en Nieuwe Testament, dat we verenigd worden, herenigd worden met anderen die in de Heere ontslapen zijn. Met de ander met een hoofdletter. En vorige week had ik een gesprek met iemand voor wie dat ook een troost was. Die ook, van wie ook de vader was overleden. En in de komende, deze lied, diegene zit nu ook in een andere kerk. Maar ook diegene die zei, maar ook mijn vader, die mocht zijn als de moordenaar aan het kruis, die misdadiger aan het kruis. Aan het eind van zijn leven mocht hij echt komen tot de roep om ontferming naar de Heer Jezus toe. Heer Jezus, ontferm u over mij. En is het Heer Jezus die ook dan aan het kruis niet deze woorden spreekt, ook tegen die man, vandaag nog zult u met mij zijn in het paradijs. Overherenigd worden met de ander, met een hoofdletter, maar ook met anderen. Gelovigen mogen weten dat dit een grootste troost is. Dat zij in leven en sterven het eigendom van de Here zijn. En dat na hun sterven op aarde zij bij hem zullen zijn in Gods hemelse heerlijkheid. En daarom, broeders en zusters en ook gasten in ons midden, wat is jouw werkelijke troost op dit moment? Waaruit halen wij ons hoogste geluk? Weet dat alle dingen die we op de eerste plaats hebben staan buiten Christus ons niet het eeuwige leven schenken, maar de dood. Maar laat dan Gods vertroostingen in Christus uw hart vervullen. En schuil in je leven bij die Heere Jezus Christus die de dood, die het kwaad heeft overwonnen. Ook dat kwaad in uw en in jou en in mijn leven. Die wij bij hem mogen brengen. Wat een troost. En Jacob gaf de geest. En hij werd verenigd met zijn voorgeslacht op dat moment. O Heere, geef ons dat vertrouwen. Geef ons die troost, dat wij ook echt mogen weten, Heere, u bent de Vader. U bent de Vader van allen. Van allen, Heere, die in u geloven. Van de mensen die leven, maar ook van de mensen die we missen. U bent de Vader, op dit moment zijn zij bij u. En zitten zij aan uw tafel, ook al hebben wij lege stoelen. Lege stoelen in ons huis. Lege stoelen in de kerk, maar dat we mogen weten, ze zijn herenigd met u. Ze zitten aan uw tafel, Heren. O gemeente, de Bijbel die geeft ons die Bijbelse troost. En wat een heerlijkheid, als het ook zo mag zijn, dat uw vader, uw moeder, uw broer, uw zus, uw kind, ook in zijn of haar leven zich op dat sterven heeft voorbereid. Maar vooral op die ontmoeting met de Heren heeft voorbereid. En dat je elkaar mocht loslaten in zijn eeuwige vaderhanden. Wat een troost. Derde punt, het laatste punt. En dan Jozefs hoop na het sterven van zijn vader. We gaan terug naar Jozef. We lezen, hij brengt, hij reist en hij begraaft ook samen met zijn broers in opdracht van zijn vader Jacob in Kanaan. Vader had aan Jozef deze opdracht gegeven om dit zo te doen. En waarom? Jacob die wist dat in Kanaan de toekomst van Israël lag. God had immers beloofd dat dit volk eenmaal zal uitgeleid worden uit Egypte. En dat het eenmaal dit volk zal aankomen in het beloofde land. En dat Jacob nu dit ook wil, hij wil niet in Egypte blijven, want hij weet, jullie blijven hier ook niet. En na 400 jaar zal dat volk ook weer uitgeleid worden en naar het beloofde land gaan. En Jacob die gelooft dat woord van God, die belofte van God. En daarom laat hij het zelfs zweren. Wij vinden dat natuurlijk altijd een beetje apart, zweren. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee zijn. Waarom lezen we dan toch dat zweren in de Bijbel? Nou, we moeten dat zo zien dat in die tijd er natuurlijk... Wij zetten nu heel vaak officiële dingen zetten op schrift. Ook met onze kinderen kunnen we soms best wel dingen op schrift zetten. Hoe het geregeld wordt met de eigendommen. En wij hebben nu papier daarvoor. Maar toen was dat niet. En Jacob was er zoveel aan gelegen. Hij wilde niet dat dat zomaar een losse opmerking was. Maar dat ze echt, als het ware, hun ja-woord zouden geven. En ook op een indringende manier. Maar daarin zien we natuurlijk wel echt het geloof van die vader Jacob. Het geloof in de belofte van God. Dat God een heerlijke toekomst had voor zijn volk. Dat er een land en een volk zal komen waar de Heere koning zal zijn. En dat de Heere met dat volk zal samenleven. En in die zin ging Jacob het volk Israël voor op die reis. De rest zou later nog volgen. Maar Jacob die brachten ze vast al. En het is dezelfde reisgemeente die ook later Israël ging afleggen naar het beloofde land. Jacob was de voorganger, de voorloper. De rest zal nog volgen. Gemeente, als christelijke gemeente mogen wij onze hoop vestigen op Jezus Christus. En wij mogen weten dat Hij ons is voorgegaan. En de rest die volgt nog, die aan Hem verbonden is. Jezus, Hij huilde onze tranen. Hij werd mens onder de mensen. Jezus, Hij heeft ons leed gedragen. En in die zin is Hij onze voorganger. Maar Hij heeft ook de dood verslagen, de Heere Jezus. En bij Hem vond in de eerste plaats de uittocht plaats uit de dood. Hij was de eersteling. Hij ging het graf uit. Hij stond op uit de dood. En Hij mocht opstaan in een nieuw leven. En Hij mocht naar zijn vader keren, aan de rechterhand van zijn hemelse vader de plek innemen. Gemeente, de Heere Jezus is eigenlijk die grote Jacob, die zoon van Jacob. Hij gaat ons voor, Hij is ons voorgegaan. En wie aan Hem verbonden is, zal Hem volgen. Die mag zingen, nu al en eenmaal, Jezus leeft en ik met Hem. Dood, waar is uw schrik gebleven? En als die hoop bij ons leeft, dan wordt ook onze begrafenis zo'n geloofsbelijdenis. Want het is een geloofsbelijdenis wat Jacob doet. Ik wil begraven worden in dat land van de toekomst. En toen ze hem gingen begraven, was dat eigenlijk een belijdenis. Eenmaal zal hier Gods nieuwe toekomst levensvatbaar blijken. Zal Gods koninkrijk gevestigd worden. Gemeente, wat is het mooi dat wij onze geliefden begraven. Kan dat niet op een andere manier, dominee? Het gebeurt op een heleboel andere manier, dat besef ik ook. En ook de geliefden van ons, misschien in de kerk. En ik zeg niet dat als het op een andere manier doet, dat het niet goed kan komen met ons. We worden zalig door het geloof in de Heer Jezus, niet hoe we begraven worden. Laat dat duidelijk zijn. Voor iedereen die misschien wel geliefde kent, die op een andere manier dan begraven, dat er zo op die manier mee om is gegaan na het sterven. Maar tegelijk, begraven wordt meer en meer een minderheidspositie. En toch zou ik ervoor willen pleiten om te blijven begraven. En sterker nog, zie ik dat echt als de christelijke manier ook om te gaan met de lichamen van onze geliefden. Want gemeente, waarom begraven wij nu? Eigenlijk net zoals Jacob. Jacobs begrafenis was eigenlijk een perspectief dat zicht gaf op de toekomst. En ook ons begraven. Als wij onze geliefden begraven, zeggen we niet van we begraven ze in de aarde en daarmee is het einde gekomen. Nee, maar dat begraven, ik heb het wel eens eerder gezegd, die plek die wordt de dodenakker genoemd. Dat vinden we niet zo'n mooie naam, maar tegelijk is dat eigenlijk een hele mooie naam. Want uit een akker komt nieuw leven. En daarom hebben wij onze geliefden begraven. Omdat we geloven dat de dood niet het einde is. Dat niet alleen hun ziel herenigd wordt met God, zoals we stilstonden bij de troost voor nu. Maar dat we ook mogen weten dat eenmaal alle graven zullen opengaan. En dat we ook begraven worden in het land van de belofte. Dat is namelijk deze aarde. Dat we zullen wonen op deze aarde. Deze bestaande aarde die zal vernieuwd worden. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Maar dat is wel deze aarde. En dat is wel dit lichaam. En hoe God dat doet is dat een groot wonder. Maar God belooft het. En ik hoop ook dat wij aan die belofte van God vasthouden. Jacob die geloofde het dwars door alles heen. En moet je nagaan, hij werd gebalsemd. Moeite en kosten werden gespaard om die wens ook tot werkelijkheid te brengen. Dat laat hij zien van niet alleen het geloof van Jacob, maar ook van Jozef en de zonen. En wat hadden ze? Enkel de belofte van God, maar daarmee ook alles. En wij hebben ook de belofte van God. Dat hij eenmaal alle dingen nieuw zal maken. Ook op deze aarde. En ik hoop ook dat wij in ons leven ons voorbereiden. Als we daar ook over dingen op papier zetten. Van ik wil begraven worden in deze aarde. Want ik geloof in de opstanding van de doden. En ik geloof ook in het eeuwige leven. En ik geloof ook dat God plannen heeft met deze aarde. En daarom, gemeente, is het toekomst. Niet de oorlog in de Oekraïne heeft het laatste woord. Niet een kernoorlog heeft het laatste woord. Hoe het ook zal gaan. Maar dat we weten, we mogen eenmaal maakt hij alle dingen nieuw. Eenmaal zal hij alle tranen van onze ogen afwissen. En ik hoop ook dat wij zo eenmaal heel bewust in het geloof, of in het geloof van diegenen die achter zijn gebleven, zullen worden begraven. Omdat we geloven in de opstanding van de doden en het eeuwige leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Om dan eeuwig samen te zijn met de Here. Want zijn koninkrijk komt, gemeente, dankzij Christus. Christus alleen. Want hij heeft de dood verslagen. Schuil bij hem, jongen, broeder en zuster, meisje. Schuil bij hem. Laat hem het fundament zijn onder je leven. En prijs hem, Christus, u alleen. Christus en u zorgt ervoor dat ook ik, dat ook wij, als we u volgen, eenmaal herenigd zullen worden met de mensen die we missen. Amen. Gemeente, willen nu samen luisteren en kijken naar een video. En dat is, ik heb dat een aantal weken geleden gezegd. Een periode geleden hadden we eigenlijk elke week een soort videolied, ook voor de Oekraïners. Toen zeiden we van, we willen het met bijzondere momenten doen. Dit is ook zo'n bijzonder moment. Het is een heel mooi lied van Sela. En ik sloot dit af met de mensen die we missen. Dat is ook zeg maar de video waar we naar gaan kijken en het lied waar we naar gaan luisteren. Laten we dat samen nu doen.
Van de mensen uit de tijd. God, u kent de namen van de mensen die we missen. Die we missen. Laat ons in uw armen vrede vinden. Draag ons hier en koester ons als we denken aan de mensen.
We willen nu de namen laten klinken van de mensen die we missen. En tegelijk denken we natuurlijk aan de mensen die ook in andere kerken zullen klinken. En misschien nu ook wel aan mensen die u al langer moet missen. Maar in het bijzonder klinken nu deze namen. Ik wil vragen of jullie en u allen wilt opstaan van uw zitplaats. We willen nu hun namen oplezen. Daarna willen we een moment stil zijn in nagedachtenis aan hen. Dan zal de geloofsbelijdenis klinken. En daarna zingen we samen lied 112 vers 2 uit de bundel Weerklank. Dat alles willen we staande doen. In het jaar 2021 overleed op 27 november mevrouw Wilhelmina Hommersom Derksen van de Heuningstraat 30 in de leeftijd van 83 jaar. Op 3 december overleed mevrouw Geertruida Maria Albedina Vonk van Meteren van de Lindehoflaan 14... in de leeftijd van 79 jaar. Op 22 december overleed mevrouw Adriana Staal van de Heuningstraat 20 in de leeftijd van 93 jaar. In het jaar 2022 overleed op 8 januari mevrouw Wilhelmina van Oort van Horen van de Domeinstraat 5 in de leeftijd van 78 jaar. Op 28 januari overleed mevrouw Hendrika Alida Pelle van Lavieren van de Dr. A.J. Kraaistraat 24 in de leeftijd van 74 jaar. Op 5 februari overleed de heer Rijk Johannes Adrianus van de Pol van de Bagijnenstraat 14 in de leeftijd van 83 jaar. Op 10 februari overleed de heer Gerrit van Esterik van de Heuningstraat 14 in de leeftijd van 59 jaar. Op 5 maart overleed mevrouw Albedina Kikkert-Booy, gewoondhebbend zorgcentrum Elim, in de leeftijd van 89 jaar. Op 6 april overleed mevrouw Hermina Gijsbertha van Soest van Kleef, gewoondhebbend zorgcentrum Elim, in de leeftijd van 84 jaar. Op 25 april overleed de heer Nicolaas Vermeer van de Ambachtstraat 33 in de leeftijd van 88 jaar. Op 28 mei overleed de heer Edwin Baars van de Oranjestraat 25 in de leeftijd van 52 jaar. Op 16 juni overleed mevrouw Stientje Riemsdijk van Den Hatert, gewoond hebbend zorgcentrum Elim, in de leeftijd van 88 jaar. Op 6 september overleed de heer Dirk Klasinus van Schenkhof van de Lindehoflaan 21 in de leeftijd van 74 jaar. En tot slot overleed op 25 september de heer Nicolaas Everhard Erensperger van de Waalbandijk 15 in de leeftijd van 79 jaar. We zijn nu een moment stil in nagedachtenis aan hen. In zondag 1 van de Heidelbergse catechismus klinken de volgende vraag en antwoord. Wat is jouw enige troost in leven en sterven? En luidt het antwoord: mijn enige troost is dat ik niet van mijzelf ben, maar van Jezus Christus. Hij heeft met zijn bloed voor mijn zonden betaald en mij uit de macht van de duivel verlost. Hij bewaart mij, zodat zonder mijn vader geen haar van mijn hoofd valt. Alles wat hij doet is goed voor mij. Hij verzekert mij door de Heilige Geest van het eeuwige leven en hij maakt dat ik hem mijn leven lang wil dienen. Amen. Gemeente, willen samen de Heer God danken en bidden. O O levende God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zo willen we dat mee bidden, dat gebed wat we ook net zingend mochten beluisteren. Troost ons, Heer, wees ons nabij. Laat ons in uw armen vrede vinden. Draag ons, Heer, en koester ons. Als we vandaag, maar ook morgen en de komende tijd denken aan de mensen die we missen. O Heere, ontferm u in bijzonder over die families die ook vanmorgen hier aanwezig zijn. Geef u nog een goede ontmoeting vandaag. En dat ze ook elkaar de ruimte mogen geven om verdriet te uiten. En dat dat ook naast dankbaarheid mag staan over het leven van de mensen die we missen. Met wie ons leven verbonden is en zal blijven. Wil u bidden voor de zieken. Wil u danken voor mevrouw Jansen van Lent, die in de afgelopen week enige dagen opgenomen was in het ziekenhuis, die weer thuis is gekomen. Wil u ook bidden voor de heer Capelle. Dank u, Heere, dat het ook vooruit mag gaan met zijn revalidatie en dat hij zich daar ook positief voor inzet. Wilt u ook, Heere, zijn vrouw sterken en ook als hij vandaag in dit weekend ook thuis is, Heere, dat ook hem goed mag doen. Heere, ontferm u over hem, over hen, naar lichaam en ziel. Wees zo bij de heer Van Os in het ziekenhuis in Nijmegen. Wees ook bij deze man in de dag van de ouderdom. Steun en ondersteun hem, Heere, met uw sterke rechterhand. Ontferm u over de heer G.H. van Stralen, die ziek thuis is. U doorgrondt en kent hem. O Heere, geef ook aan deze broeder alles wat nodig is, uw dragende hand, boven alles, ontferm u. En wil u ook bidden voor mevrouw Vermeer van Lunen, die al een aantal jaren op het Vrijthof in Tiel verkeert, maar ook op dit moment ziek is, grote zorgen kunnen zijn. Wees haar ook goed en nabij, Heere. Dat het licht van Christus schijnen over haar levensweg. We willen u bidden voor Annemieke van Esseveld, die in de afgelopen week opgenomen is voor een knieoperatie, die ook thuis herstelt. Dank u dat die ingreep goed is gegaan. En Heere, dat dat ook haar tot verbetering mag zijn. Geef ook de kracht en ook de genezing die zij ook daarvoor nodig heeft. Ontferm u over hen en over het hele gezin. We willen u bidden, Heere, voor de familie De Rode. Die staan voor een emigratie naar Oostenrijk. Bijzonder hoe u ook hun weg hebt geleid. Hoe ze dat ook zien als leiding van u. En tegelijk, Heere, is het ook een menselijke uitdaging waar ze voor staan. Wilt u met hen meegaan, Heere? En dat zij inderdaad ook zo mogen gaan, Heere, met u. Dat ze mogen gaan met God, de levende. En Heere, dan zal u ook met hen zijn. Heere, wij zullen hen missen. Maar tegelijk wensen we hen alle goeds toe, Heere. En dat is bovenal een gebed om uw zegen. Ontferm u, Heere, over de wereld, de nood van de wereld. De nood in Oekraïne. De onrust die er is, o levende God, wij bidden, Heere, dat oorlogen mogen stoppen. Maar ook in het vertrouwen, Heere, dat ook aan oorlog en aan het kwaad niet het laatste woord is. Want het kruis heeft gestaan op Golgotha. U heeft het kwaad overwonnen. Hoe kan het soms ook woeden, Heere, en ons bang maken? Maar u hebt het kwaad overwonnen en dat niet alleen, ook de dood. En u bent onze voorganger, Heere. En ik wil u bidden dat uw komst ook spoedig mocht komen, zoals dat net ook mochten zingen. Heere, vervul ons hart daar steeds meer mee. Vervul, o Heiland, het verlangen waarmee mijn hart uw komst verbijt. Laat ons net als Jacob en Jozef en zijn broers ook al leven, Heere, met uw nieuwe toekomst. En dat ons leven mag stempelen. Verhoor onze gebeden, levende God, als wij het u bidden in de vergeving van onze zonden, in Christus' naam alleen. Amen. U hebt gelegenheid om uw gaven te geven. Hier in de kerk mag dat zometeen bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de diaconale werken, de tweede voor het werk van de kerkgrentmeesters en de derde voor bijstand pastoraat. En ook voor allen in de kerk en thuis die dat ook via de QR-code willen doen, dan ziet u ook die QR-code ook in beeld verschijnen. En u weet hoe u ook op die manier ook uw gaven kan en mag overmaken. We zingen tot slot opnieuw uit Psalm 121 en nu vers 3 en 4. Gemeente, gaat dan allen heen in vrede. Bewaar het woord van onze God, wat u en wat jij vanmorgen hebt gehoord, in uw en in jouw hart. En ontvangt de zegen van de Heere om anderen tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.